niet onszelf beroemd, maar hebben van God gekregen. Of de begeerte naar genot, naar vermaak, naar verdoving. Die kan leiden tot overspel, tot verslaving, tot oppervlakkigheid, tot onverschilligheid. Of de begeerte om heel veel bezit te verzamelen, zodat we jaloers zijn op anderen die meer hebben. Zelfs tot diefstal kan leiden in oneerlijke praktijk. Ik heb de 10 geboden gelezen. En het laatste gebod, 10e. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En als we dan vers 15 lezen, u zult niet begeren, want de begeerte, als die bevrucht is, baart ze de zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. De verleidingen tot zonde komen niet zozeer direct van buitenaf, maar komen op vanuit ons eigen, uit van onze eigen begeerten. Die zijn de bron van de zonde. En we worden nooit door God verzocht op die manier. Want Hij kent ons en Hij weet dat wij niet sterk zijn. Waarom zou Hij ons dan verzoeken om ons in verleiding te brengen? Dat u denkt dat u het wel aanvoelt en weet ook in uw eigen leven. Dat als we verleid, als we verzocht worden door onze eigen begeerte, dat we er zo moeilijk weerstand aan kunnen bieden. En hoe vaak leidt het ook niet tot echt tot zonde. En hoe vaak merken we ook niet dat die stap tussen onze begeerte en de daadwerkelijke zonde, dat die zo klein is. Dat we soms niet eens meer merken dat aan de zonde een begeerte ten grondslag ligt. Jacobus zegt het in een volgorde. En zoals je het hier zegt, lijken het net grote stappen te zijn. En dat is het ook, dat zullen we later ook wel zien. Maar soms ook zijn het hele kleine dingen die bij elkaar horen. Hij zegt, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze de zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dat de begeerte, als die bevrucht is, dat het 9 maanden zal duren voordat de zonde tot openbaring komt. En dat de zonde pas als het 18 of langere jaren is, dat het dan pas tot de volwassenheid komt, dat het dan de dood voorbrengt. Maar in de praktijk van het leven voelen we ook hoe ontzettend dicht die dingen bij elkaar liggen. Eigenlijk moeten we ook eerlijk zijn en zien dat eigenlijk omdat we zien dat onze begeerten zo verdorven zijn, dat we gewoon ook midden in de dood liggen. Want die processen die hij hier gewoon in een stappenplan zet, dat merken we toch gewoon in het dagelijkse leven van ons leven. Dat het niet een langzaam proces is, maar dat het gewoon door elkaar heen gaat. Maar wat betekent het dan dat hier staat, zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is. Beproeving. Test. Dat is het wat woord het hier bedoelt. En dat is onze tweede gedachte. En wordt hier nu bij beproeving dan bedoeld dat een mens allerlei verleidingen, allerlei verzoekingen voorgeschoteld krijgt als in een soort praktijkexamen. En dat hij dat alles dan doorstaan heeft, dat hij dan geslaagd is, dan naar de hemel mag. Nou, ik denk dat u wel aanvoelt dat het hier niet het geval is. Maar dat het veel eer een beschrijving is van de praktijk van het geestelijke leven. En om die reden heb ik ook in het thema van de preek het woord strijd opgenomen. Bij die verschillende verzoekingen die in vers 2 genoemd worden, gaat het veel eer om het beoefenen van de langmoedigheid. Van het geduldig dragen en verdragen van al het onrecht en het lijden van deze tegenwoordige tijd. Maar hier in vers 12 gaat het veel meer om het staande te blijven in de verzoeking. En het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, heeft het ook als betekenis van verdragend, volharden, staande blijven. Het is dus veel eer een strijd tegen alle verleidingen die niet zozeer van buitenaf, maar die van binnenuit, vanuit ons zondige vlees, van onze zondige begeerten, naar boven komen. Die zijn immers de bron van onze handel en wandel. Die is immers de bron van onze zonden. In de brieven van Paulus wordt de strijd tegen het oude vlees geplaatst in het kader van de levensheiliging. Omdat we nu door het geloof in Christus Jezus zijn ingelijfd, bewaar uzelf dan voor de zonde. En wees heilig, want ik ben heilig. Strijd de strijd van het geloof, omdat u door het werk van de Heer Christus geheiligd en gereinigd bent voor God. Maar hier in dit gedeelte legt Jacobus veel meer de vinger bij de betekenis van hoe we onze goede werken moeten zien, hoe we die moeten taxeren. Zoals het ook in vraag en antwoord van 86 van de Heidelberg Catechismus gezegd wordt. Waar staat, waarom moeten we dan de goede werken doen? Nou, het antwoord zegt dan dat we als eerste dat doen vanuit dankbaarheid. Maar ook dat we uit de vruchten van het geloof verzekerd zijn. En dat laatste is waar hier Jacobus op doet. En tegelijkertijd waarschuw ook voor gemakzucht en verslapping in de strijd tegen de zon. Maar laten we maar eerlijk zijn. Genade en de vergeving van onze zonden zonder iets van onze kant, alleen door het geloof in de verzoening van de Heer Jezus Christus, kan ook leiden tot een gemakzuchtig leven. Waar we ons zo gemakkelijk laten verleiden tot de zonde. Want als we gevallen zijn in de zonde, er is toch vergeving. En hoe gemakkelijk kan dat gewoon ook bij het ouder worden. Steeds meer en meer vorm krijgen. De gevoeligheid van de zonde. Steeds minder en minder wordt dat we zelfs aan wennen. En daarom zegt Jacobus hier, beproef jezelf, onderzoek jezelf nu, toets jezelf wie je bent, waar je staat. God weet wat er in ons hart leeft. Hij weet of we nu leven vanuit het nieuwe leven, dat heel andere begeerten heeft dan het oude leven. Of dat we ons leven vanuit het oude. Hij weet precies dat onderscheid, want hij heeft dat nieuwe erin gelegd. Maar wij, als christen, het is soms ontzettend moeilijk om onderscheid te maken tussen onze oude en onze nieuwe begeertes. Of dat we denken dat we die nieuwe begeertes hebben, maar ze in het geheel niet hebben. Want vers 15 kan soms zichtbaar worden in ons eigen leven. En soms, misschien heeft u wel iemand in de gedachten waarbij je dat gezien hebt. Wanneer de begeerte bevrucht is, baat ze de zonde. Wanneer de zonde volgroeid is, baat ze de dood. En dan kunnen we hier echt wel denken aan bijvoorbeeld langere stappen. Want juist de vervlakking is vaker te zien en ik kom het ook vaker tegen bij oudere mensen. Waarbij de een soms heel sterk de nabijheid van God steeds meer en meer ervaren wordt. En bij de andere juist veel meer een gelatenheid, een vervlakking ontstaat. Waarbij de Bijbel nog wel gelezen wordt, maar niet meer die attentie van vroeger. Toen we jong waren. Of het moment dat God ons in de nekvel greep en ons stilzette. En de Heilige Geest en het woord zo krachtig in ons leven werkt. Toen we de toevlucht namen tot de genadetroon en om genade smeten. Toen de zonde zo voelbaar was in ons leven. Toen we mochten zien het genadige werk van de Heer Jezus Christus. Toen we de zonde afgezworen hebben om een ander leven te leiden. Toen was alles zo gevoelig, zo teer. Toen dachten we dat we het anders zouden doen. Maar in de praktijk van ook het geestelijk leven merken we dat die oude begeerten nog zo overgebleven zijn. Vaak nog zo springlevend zijn. En dat het een dagelijkse strijd is om in Christus te blijven en te leven vanuit genade. Maar soms zien we ook. Dat die strijd die een innerlijke worsteling is, ook een strijd van de buitenkant kan zijn. Dat er wel gestreden wordt op een bepaalde manier om bezig te zijn met het woord van God. Om heilig te leven, maar toch diep binnenin de begeerte gekoesterd wordt. En er geen radicale keuzes in het leven gemaakt worden. Of dat we juist menen in eigen kracht voor God te kunnen leven en uiteindelijk niet zwak wilden zijn. Ik ken een situatie waarin iemand heel emotioneel met het geloof altijd bezig was. Geroepen heeft tot God om de zondige begeerte in zijn leven te stoppen, maar toch aan de andere kant die begeerte bleef koesteren en vasthield aan een leven zonder God. Ja, die na verloop van jaren, tientallen jaren, zelfs tot de menselijke conclusie gekomen is, er is waarschijnlijk geen God. Want ik heb zo vaak geroepen en hij heeft mij niet veranderd. Zo vaak geroepen in de nood en hij veranderde mij niet. Terwijl het in feite de eigen keuzes waren. Die ertoe leiden dat hij steeds verder en verder van God afdreef. En uiteindelijk tot de conclusie van, als er een God geweest zijn zou, dan zou ik dit al niet overkomen zijn. God heeft het gezegd. Onze zondige begeerten zijn en blijven in ons leven. Maar hoop op zijn genade. Elke keer moet ons weer verootmoedigen. En ons bekeren van die ingeslagen wegen die we door onze eigen begeerten ingeslagen zijn. En dat is niet een eenmalige gebeurtenis die we ooit een keer maakten. Maar dat blijft tot aan de laatste snik aan toe. Steeds weer hopen op zijn genade. Steeds weer leven uit de genade. Steeds weer ons bekeren tot de Heer Jezus Christus ontbuigen voor hem. En over zo'n situatie, over zo'n worsteling, met die persoon die net schetste, moeten we ook niet lichtvaardig doen. Die kunnen ook oprecht gedaan worden voor God. En het kan ook een periode zijn waardoor een kind van God in een hele donkere periode terechtkomt. Waarvoor zijn eigen gewaarwording hij zegt, waar is God? Is er wel een God? Dat je soms ernaar verlangt. Dat je verlangen naar de Heere weer hebt. Maar het kan ook gebeuren. Dat de begeerte bevrucht wordt. En de zonde baart. En dat de zonde ook een plek in ons leven krijgt. Heel klein. Maar we koesteren. En die zonde groeit steeds verder en verder uit. Omdat we geen radicale keuzes maken. Waardoor we bij het ouder worden. Of als de sociale controles wegvallen. Dat de zonde dan steeds sterker en sterker wordt. En daardoor het geloof in God en de gevoeligheid voor de zonde gewoon wegcijpelt uit ons leven. Gewoon wegvloeit. Wel in de kerk opgegroeid. Zelfs geestelijke gaven geproefd. Een voorbeeld voor de jongeren toen. Misschien zelfs in het ambt gestaan. En uiteindelijk blijft er niets over. Geen God. En zoals de schrift zegt, alleen de dood. Ik moet denken aan die predikant. Zijn naam ben ik even kwijt. Maar het was zo rond het jaar 2000. Toen hij rond zijn ongeveer zijn 60ste was. Dat hij toen tot de overtuiging kwam dat God helemaal niet bestond. Hij had altijd gepreekt over God, de schepper van hemel en aarde, over de Jezus Christus, die verzoening gedaan heeft voor de zonde, over de Heilige Geest. En hij zegt, ja, plotseling, in mijn eigen leven, God was weg en hij werd een atheïst. Hij had op een bepaalde manier in zijn leven dus altijd die begeerte gekoesterd. Nooit echt een ommekeer in zijn leven gehad. En dan is het zo sprekend wat hier staat. De begeerte. Als die bevrucht wordt, baart ze de zonde. En als de zonde volgroeid is in de loop van de jaren, baart ze de dood. Een leven zonder God. En dan ook sterven zonder God. En nu zijn dit hele sterke voorbeelden waarbij voor iedereen duidelijk is dat de begeerte de zonde voorbrengt en als de zonde vergroeid is de dood. Bent u er ook wel eens bang voor? Dat die proces in ons eigen leven ook gaande is. Vroeger zo gevoelig voor de zonde. Zoveel vreugde als je het evangelie mocht horen. En nu lijkt je wel verdoofd te zijn. Niet meer te voelen. Zelfs te merken dat je zo gemakkelijk over de zonde heen stapt. En er zijn misschien allerlei gebeurtenissen in je leven aan te wijzen. Die daartoe geleid hebben. En Jacobus hier in dit gedeelte bewaart ons ervoor. Hij zegt, zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, als je dus dat verdragen heeft. Mijn broeder en zuster, wij leven nu nog in de tijd van de beproeving. Allerlei verzoekingen, de moeite en de zorgen van dit leven die ons kunnen overweldigen, zodat we geen tijd meer hebben om met God bezig te zijn, of dat we met grote levensvragen in ons leven te maken hebben, waarbij de vraag bij ons boven komt over waarom doet God dit, of waar is God in ons leven, of in deze wereld. Mijn broeder en zuster, te maken met de begeerte in ons eigen leven. Die een verzoeking is waar we dagelijks tegen te strijden hebben. En te maken met de verkeerde keuzes die we maken in ons leven. Door toe te geven aan onze begeerten en uiteindelijk aan de zonde te doen. Jacobus geeft ook aan dat als we in ons leven leven, dat ook moeten zien als een proef. Als een toetsing in ons eigen leven. Of we nu de geest geleid worden. Of dat we door ons vlees geleid worden. Laten we onszelf gewoon eens eerlijk onderzoeken. Terugkijken in ons leven. Hoe is dat verlopen? Hebben we de zonde toegelaten? Heel onopvallend, misschien zelfs ook onopvallend voor onszelf. Toch de begeerte ruimte gegeven, steeds meer en meer. Waarbij we de zonde ontkenden, de zonde zelfs goed praten, zonden bedekten. Het is een worsteling, echt. En soms is bij onszelf of bij een ander helemaal al niet, het echte geloof niet te onderscheiden van het zondige leven voor eigen rekening. Maar als we merken dat we in ons eigen leven afgeleiden, als we de gevoeligheid voor het evangelie en de zonde niet meer hebben als voorheen, als we de zonde ook daadwerkelijk in ons leven zien groeien, en dat is toch altijd te zien, ook in het leven van een kind van God, blijf dan niet zitten. Sta dan op. Of misschien beter, kniel dan neer voor de voeten van de Heer Jezus Christus. Hij heeft de weg gebaand tot de troon van genade. En die weg mogen we steeds weer opnieuw gaan. Stel je voor dat je nu tot de conclusie komt dat alles wat in je leven gebeurd is alleen maar gegrond is op je eigen begeerte en op je eigen vlees en niet op het werk van Christus. Wanhoop dan niet. Want dan is er nu de toegang tot die troon van genade om behouden te worden. Beleid niet alleen de zonden, maar zoek ook naar de begeerten die erachter liggen. Naar de diepe behoeften van ons eigen leven, die dan op zo'n moment niet gevuld zijn met Christus. Maar gevuld worden met de verdoving van de zonde en de dingen van deze wereld. Het is nooit te laat om terug te keren tot God. Maar juist het niet terugkeren tot God in zijn genade bevestigt de verharding in ons leven. De verharding in ons leven die we toestaan door steeds in de zonde te blijven liggen en niet terug te keren tot de God van genade. De verharding die uiteindelijk ertoe zal leiden dat er geen terugkeer meer mogelijk is. Niet omdat er de weg naar God gesloten is, maar omdat ons eigen hart dan gesloten is. Dan is het de dood die voortkomt uit de zonde, die voortkomt uit de begeerte. Dan is het de dood waardoor we niet meer terug kunnen keren tot God. Dan is er een leven zonder God. Zalig de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd is, zal hij de kroon van het leven hebben die de Heere belooft aan hen die hem lief hebben. Beloning. Het leven met de Heere is een strijd. Een strijd tegen onze eigen begeerte, tegen de zonde en de dood. Een strijd die wij niet kunnen winnen, maar een strijd die al overwonnen is door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En in onze handen en wandel is te zien hoe dit geloof in ons leven functioneert. Paulus spoort ons aan om niet te vertrouwen op onze eigen werken, maar alleen door het geloof ons te richten op Christus' werk. En Jacobus waarschuwt ons ervoor dat door het geloof dat we dan ons leven ook zullen inrichten met goede werken. En in het geloof ook strijden tegen allerlei verzoekingen en verleidingen die van binnenuit in ons opkomen. En daarin staande blijven. En dan niet staande blijven in eigen kracht, maar door steeds weer terug te keren tot het werk van de Heer Jezus Christus. En door het geloof steeds weer de bekering in ons leven te laten bewerken. Door juist het woord ter harte te nemen. Door te bidden. Door te luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Door ons te verootmoedigen. Geloven is daarin een werkwoord. Wat steeds beoefend moet worden. Geloven is een strijd in de overgave. Een strijd in de overgave. Volgens menselijke begrippen past dat niet. Strijd en overwinning hoort bij elkaar, maar niet strijd in je overgeven. Toch is geloven een strijd in de overgave aan het werk van God. Je overgeven aan die God tegen wie we steeds zondigen. Je overgeven aan de genade van God. En dan is Gods genade de beloning die een oprechte gelovige op waarde weet te schatten. Genade wordt door anderen als waardeloos weggeworpen. Die hebben liever het goud en het zilver en de mooie dingen van dit leven. Ze hebben liever eer, aanzien, genot en voorspoed. Maar als we de liefde van God in de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, dan is er een strijd ontstaan tussen onze natuurlijke begeerte van deze wereld en tegen de strijd tussen onze natuurlijke begeerte en strijd tegen de bovennatuurlijke begeerte, de liefde tot God. En die genade, die hier de kroon des levens genoemd wordt, is van onschatbare waarde, zodat een gelovige daar alles voor over heeft. We hebben er bij de martelaren gezien hoe zij hun levende voor gaven. Hoe rijken hun bezitten voor opgaven. Hoe armen zich tevreden voelden, rijk voelden met alles wat God hen gaf. Omdat de genade waar hierover gesproken is, niet gericht is op het leven hier op aarde. Het leven hier op de aarde is een woestijnreis waar we doorheen moeten om in het beloofde land te komen. In deze wereld is er geen vrede. Er is zo ontzettend veel onrecht en geweld in de wereld. Er is leed en verdriet, ziekte en het overlijden van jong en oud. En midden in deze verschrikkelijke wereld mag een gelovige zien op de kroon die voor hem weggelegd is, voor hen die volharden in de strijd tegen hun eigen begeerte, die volharden in het zich overgeven aan de genade van God. En wat we uit genade ontvangen, is geen goud of zilver. Het is geen oneindig grote erfenis die we krijgen als een vader of moeder of een ver familielid komt te overlijden. Maar zo'n erfenis kan wel waarde hebben. Maar een erfenis die we krijgen komt altijd voort uit het verlies van een geliefde. Maar de bekroning, de beloning van de genade is de kroon des levens. En dat wordt niet uitgedrukt in goederen, maar dat wordt juist uitgedrukt in de liefde van God de Vader. De liefde van de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Je vader of moeder komt te overlijden. En als de relatie met je ouders goed is, dan ben je niet blij als je een grote erfenis krijgt. Want je zou veel liever hebben dat je dat geld niet had, maar de liefde met je vader of je moeder zou hebben. Dat de liefde liefdevolle aanwezigheid er was. Nou, de rijkdom die we uit genade van God ontvangen, is zijn liefde. Het is de kroon des levens die de Heere beloofde aan hen die hem lief hebben. En dan is de cirkel tegelijkertijd ook alweer rond. Want waarom strijden we tegen de zonde? Waarom doden we onze eigen begeerten? Is dat niet omdat we God lief hebben? Dan zolang we onszelf lief hebben, is de strijd tegen onze begeerte, tegen onze zonde, gedoemd te mislukken. Want er wordt de bron nooit verstopt. Maar als we God hebben leren liefhebben, de liefde die Hij in ons hart heeft uitgestort, die liefde doet ons strijden tegen onze eigen zondige begeerte, tegen de zonden. Die liefde doet ons ook steeds weer terugkeren tot God als we gevallen zijn in de zonde. Maar die liefde die God ons zelf gegeven heeft, zal ook bekroond worden met de kroon des levens. En die kroon zullen we eens dragen in de aanwezigheid van God de Vader en de Zoon, Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Het kruis wat we hier in dit leven hebben te dragen, dragen we maar tijdelijk. Maar die kroon des levens zullen we eeuwig mogen dragen. Ja, het is door Hem. Door Hem die ons eerst heeft lief gehad, dat wij mogen delen in Zijn liefde. En uit die wederliefde mogen volharden in het terugkeren tot genade. Het is alleen het werk van een drie-enige God. Door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Amen. Thank you. Heere danken en bidden. Ja, Heere, het is door U. Door U alleen om het eeuwig welbehagen. Want U bent ons een schild in het strijdperk van dit leven. De strijd die wij te voeren hebben, is door U overwonnen. En we bidden het U, Heere, leer ons daarom te schuilen achter Uw schild. Ons over te geven in die strijd. Zodat ook de strijd tegen onze eigen begeerten en zonden overwonnen zal worden in U. Heere, we bidden het U. Dat niemand van ons zich zal overgeven aan zijn eigen begeerten. Want als die daardoor bevrucht wordt, baat ze de zonde. Dat niemand van ons de zonde in zijn leven zal blijven koesteren. Want ze baart de dood. Dat niemand van ons terug zal keren tot U. Bewaar ons daarvoor, Heere. En leer ons ook steeds meer en meer te vertrouwen op U en op Uw werk. Ja, te leven vanuit genade. Heere, we zeggen U dank. Dank voor alles wat U ons deze morgen gegeven heeft. Ga met ons mee als we naar huis gaan. Breng ons dan ook hier vanmiddag om 3:30 weer samen. Of u dan met dominee Kot zijn die dan hier het woord mag verkondigen. Zegen hem. Leid hem door uw geest. En laat hem tot zegen mogen zijn. Ja, Heere, dat bidden we u enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzing is Psalm 16 en daarvan de 6e vers. Gij maakt eer lang mij het levenspad bekend. Waarvan een druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16 en daarvan het 6e vers. De gemeente. In de naam van de Heere onze God, mijn zender, mag ik zijn zegen op u leggen. Aanvaard deze dan ook met een gelovig hart. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.